Dan gaan we door naar punt 5 van de vergadering. Betreft hier de bespreking van de programmabegroting 2023. Ik wil u er nog even op wijzen dat we vooraf een afspraak hebben gemaakt om het in twee termijnen te behandelen, waarbij er voor elke fractie 7 minuten spreektijd is ingeruimd en bij de tweede termijn 3 minuten. En het college wordt geacht binnen 21 minuten daarop proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Dan is het verzoek aan u allen, en dat is vooraf meegegeven, ik hoop, want daar was in het verleden nog wel eens onduidelijkheid over, om de bespreking van de begroting in één keer te doen. En niet op hoofdstukken of op onderdelen, maar in een breed verhaal, in een brede context. En daar zal dan op een later moment het college dan wel uw collega's in de raad op kunnen reageren. Dan kijk ik naar uw vergadering en ik kijk even wie als eerste het woord wenst. Mevrouw Hemmen, lijst Hemmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag die deze programmabegroting bij mij oproept is het ambitieus genoeg? Ondanks het positieve resultaat op deze begroting, een positief meerjarenperspectief en een algemene reserve die weer gevuld is tot 16 miljoen, blijven de uitdagingen voor onze gemeente ongekend hoog. Omdat onze structurele lasten voor onderhoud wegen, bruggen, openbaar groen en onze gemeentelijke gebouwen nog niet in zijn geheel zijn verwerkt in de begroting. En we weten dat deze kosten vele malen hoger zullen uitpakken dan dat we nu structureel beschikbaar hebben. Ik mis een heldere visie op een toekomstbestendige en robuuste gemeente Westerwolde. Een visie op basis waarvan keuzes worden voorgelegd aan deze raad. De tekst van deze programmabegroting is bijna één op één dezelfde tekst als voorgaande jaren. En de toevoegingen zijn bijna op één hand te tellen. Ik zie de vertaling van de ambities zoals verwoord in het coalitieakkoord maar matig terug. En dit terwijl er bij veel mensen in onze gemeente grote zorgen zijn. Over de stijgende energiekosten, over de asielproblematiek, over het stikstofbeleid, over het voortbestaan van ondernemingen, waaronder agrarische ondernemingen. Mensen zijn terecht bezorgd over de steeds stijgende lasten en over de betaalbaarheid daarvan. En mensen zijn bezorgd over de klimaatontwikkelingen. Wij kunnen deze zorg als gemeente niet allemaal wegnemen voor onze inwoners. Maar we zijn wel verplicht om onze inwoners perspectief te bieden op onze Westerwoldse schaal. Ik mis dit perspectief in dit programmabegroting. We investeren binnen de marges, praten slechte investeringen goed en blijven het achterstallig onderhoud oplossen met plakwerk. Echte keuzes blijven vooralsnog uit en vraagstukken blijven onbeantwoord. Bijvoorbeeld, hoe zorgen we ervoor dat we krachtige, sociale en levendige dorpen en kernen behouden? Hoe zorgen we voor een veilige gemeente? Hoe zorgen we voor een duurzame gemeente? En hoe zorgen we voor een betaalbare gemeente? Ik heb 5 punten die ik graag onder uw aandacht wil brengen. Op het punt van een betaalbare gemeente mis ik de ambitie uit het coalitieakkoord om onze begroting af te zetten tegen de begroting van vergelijkbare gemeenten. Dit met het doel om het gesprek met elkaar aan te gaan waar het in ons uitgavenpatroon wellicht een onsje minder kan en de lasten voor onze inwoners naar beneden kunnen. Punt 2. Ik mis de vertaling om de servicegerichtheid en de toegankelijkheid van onze gemeente voor onze inwoners te vergroten. Het verkorten van aanvraagprocedures en vooral het verlagen van de gemeentelijke belastingen, of op zijn minst het voorkomen dat deze kosten verder gaan stijgen. Ik heb geen voorstellen in deze programmabegroting gezien die hieraan tegemoet komen. Met betrekking tot duurzaamheid, dus het derde punt, lezen we dat er nog steeds spelregels opgesteld moeten worden, zodat inwoners een beroep kunnen doen op het duurzaamheidsfonds voor het verduurzamen van woningen en maatschappelijke gebouwen. Sterker nog, het duurzaamheidsfonds moet nog steeds worden opgericht. Dit terwijl dit bij motie al enige jaren terug aan het college van BMW is opgedragen. De nood om woningen te verduurzamen is nu hoog bij inwoners. Ik roep het college dan ook op om vaart te maken met dit fonds en met de spelregels. En we hebben naast het duurzaamheidsfonds ook een stimuleringsregeling. Inwoners kunnen een lening krijgen van de gemeente om te investeren in de verduurzaming van hun woningen. Deze lening, voor onder andere het plaatsen van zonnepanelen, wordt zo goed gebruikt dat het budget alweer bijna op is voor het verstrekken van de leningen hiervoor. Ik vind het belangrijk dat deze pot weer snel wordt bijgevuld, zodat investeringen in het verder verduurzamen van onze woningen door kan gaan. Dit heeft namelijk direct invloed op het verlagen van de energiekosten van onze inwoners. Punt 4. Ook op het onderdeel veilige gemeenten mis ik ambities. De asielproblematiek is tot een hoogtepunt geëscaleerd in Ter Apel. Inwoners, winkeliers en ondernemers gaan nog steeds gebukt onder aanhoudende overlast. Het imago van Ter Apel is tot een dieptepunt geschaad. Er worden verschillende financiële middelen ingezet om de positieve ontwikkelingen te genereren in het winkelcentrum van Ter Apel. Maar ook hier ontbreekt een heldere visie en een plan om een toekomstbestendig winkelcentrum te creëren. We zullen daar straks een motie op indienen. En als laatste punt, punt 5, wil ik aandacht vragen voor onze jongeren. Ook in onze gemeente maken jongeren steeds meer gebruik van jeugdhulp. Ik heb zorgen over toenemend drugsgebruik onder jongeren. Het lijkt steeds meer geaccepteerd te worden dat een lijntje erbij hoort in het uitgaansleven, met alle risico's van dien. Jongeren hebben onze hulp en onze steuning nodig door ook voor hen een duidelijk perspectief te bieden. Het huidige aanbod van jeugdsozen is maar voor een beperkt aantal jongeren toegankelijk. Dit lijkt niet meer te voldoen aan de brede behoeften. Ook op dit terrein mis ik keuzes. Blijven we investeren in bakstenen of gaan we investeren in onze jeugd? Voorzitter, ik doe een appel op het college en op deze raad om in het gezamenlijk traject de visie voor een robuust Westerwolde te verkennen. En onze eerstvolgende programmabegroting hier ook op in te richten. Zodat onze gezamenlijke ambities hierin opgenomen kunnen worden. Ik hoor graag van u allen hoe u hierin staat. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Hemmen. Dan geef ik het woord aan de heer Eilert, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, stukken lezende, een sluitende begroting. Ook meerjarig. Voldoende financiële basis in een onzekere tijd. Geen verdere bezuinigingen zoals in de afgelopen jaren en ruimte voor investeringen, voorzitter. Daarnaast ook realisme. Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden en we moeten op de centjes blijven letten. Voorzitter, mijn fractie is tevreden over de programmabegroting die voor ligt. En kan wat ons betreft ook vastgesteld worden. Voorzitter, nog even een andere. Wij willen ook even aanmelden dat wij een motie hebben. Aanpak fietspaden Wedderveer, die ook op de agenda staat. Even aankondigingen van in ieder geval. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Eilert. Geef ik het woord aan de heer Hoogmoed, GroenLinks. Jouw lampje knipperde groen. Dus jij bent nu aan de beurt.
Dank u wel, voorzitter. Ik neem gewoon de plek in. Excuus, collega, als ik u voorgegaan ben. De programmabegroting voor 2023. Hoe knap is het dat we nog steeds een positief resultaat neer kunnen zetten? Want waar het vooral om gaat is de twijfel. Twijfel of er nog extra geld binnenkomt. Twijfel of we alles wel kunnen betalen. Twijfel of we überhaupt het niveau laag aan kunnen houden voor ons onderhoud. Wat GroenLinks mist zijn de oplossingen. En nee, dat is geen kritische noot richting de afdeling financiën. Ik denk ook dat zij het echt wel anders zouden willen, ons college ook, en wij ook allemaal. De vraag is alleen hoe. Hoe zorgen we er samen voor dat we een vitale gemeente zijn en blijven? Dat de onderhoudswerkzaamheden gewoon gedaan kunnen worden zonder daar al te veel over na te moeten denken. Dat alle kosten geraamd kunnen worden in een begroting zonder al die twijfel. Kunnen we een vuist maken richting Den Haag? Ik zou zo graag meer geld beschikbaar willen stellen voor nog meer duurzaamheid. Meer geld om de huizen te verduurzamen door isolatie. Om de energiekosten voor mensen behapbaar te maken. Ik snap dat er een noodfonds komt, maar waarvan gaan we dat doen? En krijgen we dit zo snel voor elkaar? De koopkracht gaat inmiddels hard onderuit. Er is echt geen tijd meer om te wachten. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe we er volgend jaar voor staan. Ook niet een beetje. Mijn complimenten gaan uit naar de makers van de begroting. Naar het toch proberen te doen wat nodig is. Laten we hopen dat er straks een betere tijd aanbreekt waarin we niet alleen pleisters kunnen plakken, maar problemen daadwerkelijk oplossen. Laten we oplossingen zoeken. Daarnaast wil ik nog aangeven, daar hebben we de vorige keer in de commissie al over gehad, dat het echt heel wenselijk is dat de woonvisie weer terugkomt op tafel, omdat de zaken zo veranderd zijn. Dus dat wil ik nog even meegeven in de discussie in de raad, om te kijken hoe u daarover denkt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hoogmoed. Geef ik het woord aan de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de PVV heeft al meerdere keren zijn bezorg geuit over de economische situatie in dit land door het falen van deze overheid op meerdere beleidsterreinen. In de financiële raadscommissie hebben we benoemd wat de gevolgen hiervan zullen zijn in onze gemeente op korte termijn, maar ook zeker op de lange termijn. Het verplicht vrijwillig beëindigen van agrarische bedrijven in onze gemeente door de klimaathysterie en bedrijven die noodgedwongen hun deuren moeten sluiten vanwege de exorbitante energiekosten, om er maar een paar voorbeelden te noemen. En vergeet niet de teleurgang van de dorp Ter Apel, waar menig ondernemer in het centrum zijn omzet ziet dalen doordat klanten hun inkopen doen in aangrenzende dorpen. Die wordt mede veroorzaakt door overlast van bewoners van het grootste aanmeld- en vertrekcentrum van Nederland. Voorzitter, dit baart ons grote zorgen. Ten meer omdat door het sluiten van ondernemingen door genoemde oorzaken wellicht een beroep zal worden gedaan op onze financiële reserves. En laten we vooral niet voorbij gaan aan het verdriet wat dit teweeg brengt bij de eigenaren die in hun bestaan worden getroffen door het sluiten van hun bedrijf. Alleen al in Trapen zijn er inmiddels 10 leegstaande winkelpanden en wellicht zullen er nog meer volgen. Voorzitter, een trieste opsomming van feiten. Feiten die men niet kan negeren en waar men op moet ageren als gemeente. En dit heeft zeker financiële gevolgen voor onze begroting de komende jaren. Laten we dit niet vergeten en hier vroegtijdig op inzetten. In onze kastplekken door meer vluchtelingen op te nemen vanwege de worst van 2500 euro per asielzoeker die wordt voorgehouden, voorzitter, zal gezien de al aanwezige overlast in met name Trapen niet de oplossing zijn voor ons financieel gezond te houden. Daar worden immers de beschikbare COA-gelden al voor gebruikt. Voorzitter, verder kunnen we instemmen met deze begroting. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Rep. Dan geef ik het woord aan gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Ook vanuit gemeentebelangen een compliment aan het college en de financiële afdeling dat we alweer keer op keer, jaar na jaar, een positieve begroting hebben, ondanks alle bezuinigingsronden vanuit het Rijk. We zien natuurlijk wel dat het onderhoud wat achteruit loopt en er zijn uitdagingen meer als voldoende. En we zouden graag veel meer geld ter beschikking hebben, maar we hebben het hier gewoon mee te doen. Ik wil nog even reageren op mevrouw Hemmer over de visie voor de toekomst. Daar staan we helemaal 100% achter. We moeten echt een goede visie maken voor een krachtige gemeente in de toekomst. Dus volledig staan wij erachter. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Visser. Dan geef ik het woord aan de heer Buigel, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst complimenten aan de ambtenaren en aan het college voor de begeleidende brief bij de begroting. Dat is een goede, doeltreffende analyse. En onze complimenten ervoor. Alleen, dat matcht niet met de rest van het document. Dat mevrouw Hemmer noemde het al. Het is bijna 80-90% gekopieerd van voorgaande jaren. Ja, en in die beginanalyse of in die begeleidende brief geeft u het wel aan van, benoemt u heel duidelijk de imagoschade van Trapel. Maar ik lees daar verder in de begroting niets over van, wat gaat u als college daarmee doen? En ben ik ook heel erg benieuwd van, wat vinden collega-raadsleden wat we zouden moeten doen aan dat imagoschade? Welke plannen hebben zij, welke plannen heb ik? Goed, dan nog een paar vragen. Op pagina 28 wordt Sittaslow benoemd. Daar heeft dit college grootste plannen voor het komende jaar. Ja, het was toch altijd mijn impressie dat de gemeente een soort startmotor zou zijn voor Sittaslow. Maar als ik alle plannen nu zo lees, dan zie ik dat meer als een permanent aggregaat begint te worden. Pagina 29 over toerisme. We hebben een aantal zaken overgeheveld aan marketing Oldambt. Nu heb ik ook begrepen dat bij marketing Oldambt een heel groot of heel veel personeel verloop is. Bijna 100%. Ja, en dan vraag ik mij toch af van ja, wat is nu de stand van zaken daarin? Van beleid, promotiemateriaal, binnenkort beginnende vakantiebeurzen. Als raad heb ik daar nog geen terugkoppeling van ontvangen. En ik ben heel erg benieuwd wat de doelstellingen nu zijn voor volgend jaar. Pagina 41, indicatoren. U even algemene indicatoren van de wetgeving zijn we verplicht die indicatoren op te nemen. Want dan kunnen we ook een beetje zien van hoe staan we ervoor ten opzichte van het landelijke en ten opzichte van voorgaande jaren. Bijvoorbeeld op pagina dus 41, de niet-spotters, zie ik, stond in het begroting van vorig jaar 2016. En nu de indicatoren van 2020. Ja, dat is toch het is toch toegenomen dat niet sporten. Dus ja, dus het beleid slaat op een of andere manier niet goed aan. Ik ben heel benieuwd van, ja, wat zijn nu de plannen daarvoor om dat beter op te pakken dan wel meer mensen aan het sporten te krijgen. Pagina 52, het afvalbeleid. Het college is voornemens om dat te optimaliseren. Maar ja, wat bedoelt het college daar nu mee? Als VVD willen we graag meer werkgelegenheid halen naar onze gemeente. Ook hierover lezen we bijna niets van welke acties worden ondernomen. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat de collega-raadsleden vinden, welke acties we moeten ondernemen om hier meer MKB-bedrijven naar onze gemeente te krijgen. Dan de OZB, voorzitter. Ik heb dit al vaker benoemd afgelopen jaar en ik heb toch ook meer of meer begrepen van de wethouder dat hij erop terug zou komen over de inflatiecorrectie of juist het toepassen van geen inflatiecorrectie op de OZB-tarieven. En daar heb ik eigenlijk niets meer van vernomen. En dat vind ik heel erg jammer en ja, ik ben er wel van mening van in deze dure tijden en dat er wel gezocht had kunnen worden naar ruimte om in ieder geval die tarieven zonder inflatie te corrigeren. Wat ik in het verleden wel eens gevraagd heb is over van ja, wat betekent dat het asielcomplex nu financieel voor de gemeente? Wat zijn nu al onze inkomsten daarin en wat zijn de uitgaven? Ik denk dat het toch wenselijker zou zijn dat wij als raad, maar ook onze inwoners en eigenlijk ook andere gemeenten in het land, dat we daar toch transparanter in zijn van goh, wat betekent dat nu financieel voor onze gemeente? Waar hoeven we bijvoorbeeld niet iets op te bezuinigen? En daarnaast, wat ik ook in het verleden al aan heb gegeven, van ja, ik zou best wel graag een keer een algemeen economisch onderzoek willen over wat het nu doet, zo'n asielcomplex in Ter Apel, aan werkgelegenheid, aan inkomsten, aan ondernemerschap, aan bedrijvigheid, et cetera. En wat ik eigenlijk een beetje mis uit het coalitieakkoord, daar stond duidelijk in beschreven dat men wilde kijken naar extra geld voor Ter Apel. In het verleden werd het koppengeld voor Ter Apel beschikbaar gesteld. Dat is toen afgeschaft en ja, daar is nu eigenlijk helemaal niets meer van over. Ja, en het afgelopen jaar hebben we dus de verkiezingen gehad. En er stonden natuurlijk hele mooie plannen in allerlei verkiezingsprogramma's. En ik ben heel benieuwd van de coalitie waar ze nu heel erg trots op zijn van wat uit nu hun verkiezingsprogramma nu in deze programmabegroting staat. Of is opgenomen. Tot slot, voorzitter. De begroting is eigenlijk een opdracht aan het college om een en ander uit te voeren. Maar wat willen we als raad zelf? Is het misschien ook een keer handig om zelf als raad met een jaarthema te beginnen? Bijvoorbeeld armoedebestrijding of participatie of deelname van sport. Dat we daar als raad wat meer in ons gaan verdiepen en ook wat meer het beleidsmatige wat verbeteren. Want nu moeten we eigenlijk al op tig programma's met tig onderdelen iets van vinden. Ik denk dat het heel wenselijk zou zijn dat we ons op één thema wat meer gaan specificeren. En ik ben heel benieuwd wat daar de collega's van vinden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Buigel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Heidekamp, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook mijn fractie heeft natuurlijk geconstateerd met de complimenten voor de opstellers dat we een sluitende begroting hebben met een mooie toevoeging ook aan de reserve. En dat klinkt natuurlijk, als je het gewoon even heel oppervlakkig leest, als heel erg goed nieuws. En tegelijkertijd staat onze begroting ook wel vol van zorgen, signalen dat het minder kan zijn en behoorlijke onzekerheid van waar gaat het nou eigenlijk in die meerjarencijfers echt naartoe. Ook al zien ze er op papier nu nog goed uit. Hè. Je kunt het nog heel gemakkelijk opschrijven. Maar of het ook zo blijft is maar zeer de vraag. En zoals ook al in het coalitieakkoord staat opgenomen is de wens van de coalitie om zodra er wat meer duidelijkheid is over de grootste bedragen. En dan hebben we het vooral over het vastgoedbeleidsplan en de nota openbare ruimte. Om dan ook met elkaar als raad nader te kijken van hey, hoe verhoudt nou zich onze begroting tot die feitelijke cijfers wat we nodig hebben de komende jaren. En op welke onderdelen zouden we wellicht door te vergelijken met andere gemeentes nog eens wat met minder geld hetzelfde kwaliteit kunnen bereiken. Of moeten we misschien zelfs nog ietsjes aan de kwaliteit doen. Om op een gegeven moment ook te zorgen dat wij die toekomstbestendige gemeente blijven en zeker ook financieel. Want wij hebben een gemeentebegroting die... We zullen altijd moeten blijven opletten wat we doen. Dus het is ook heel belangrijk om in deze begroting niet al meteen met hele grote nieuwe beleidsuitgangspunten te komen. Hoe graag wij dat ook als coalitie ook zouden willen. Ik spreek ook maar even voor de coalitiecollega's. Want natuurlijk hadden wij het liefst alle plannen meteen vertaald in deze begroting. Alleen dan ga je toch wel voorbij aan de signalen die heel nadrukkelijk ook in deze begroting staan. Dat we gewoon een aantal dingen nog niet weten. En dan al plannen op geld zetten en uit deze begroting gaan betalen en in gang zetten. Zou gewoon volstrekt onverantwoord zijn. En ik denk dat het college en de portefeuillehouder de financiën en gewoon heel verstandig aan doet om dat nu nog niet te doen. En de oproep van mijn partij is dan ook om echt ook het college te vragen, zodra er wat meer duidelijk is over de planning, wanneer die rapporten komen, de nota openbare ruimte en de vastgoedbeleidsplan, om dan ook een proces in te plannen waarbij zowel de raad nadrukkelijk betrokken wordt, als ook belangrijke maatschappelijke instanties en burgers, om te kijken van hoe gaan we nou de komende jaren met de middelen die we hebben en de uitdagingen aan de gang, om gewoon echt eens nog eens te kijken hoe we het dan gaan doen. Dat is echt onze wens. Volgens ons staat dat ook zo in het coalitieakkoord. En is het op dit moment gewoon nog te vroeg om heel veel andere zaken te doen. En daar wou ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Heidekamp. Dan kijk ik even naar het college. Want ik neem aan dat we gaan schorsen. Maar hoeveel? Ja. 10 minuten. Kwartier. Kijk even. Ja. We hadden gedacht 10 minuten, dus we doen een 15 minuten. Vergadering geschorst. Dames en heren, zou u uw plaats in de raadzaal weer willen innemen voor een hervatting van de raadsvergadering? Dank u wel, daarbij is de vergadering weer heropend. Geef ik eerst het woord aan de wethouder Financiën, de heer Kuper.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank aan de raad voor de verschillende reacties. In algemene zin, voorzitter, herken ik een aantal van die reacties zeker en onderschrijf ik die ook. We hebben met deze begroting een sluitende begroting neer kunnen leggen. En daarbij ook de opgaves, zoals al genoemd zijn, ten aanzien van ons vastgoed, ten aanzien van het onderhoud daarvan, ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte. Die hebben we daarin ook benoemd. En ik heb ook al aangegeven dat we die voor nu ook onvoldoende kunnen kwantificeren. In het voorjaar, of begin volgend jaar, verwachten wij dat we dat beter kunnen doen. Dan komt de nota NOR. En daarnaast verwachten we dan ook duidelijkheid rondom het strategisch vastgoedplan. En dat zorgt er ook gewoon voor dat we ook weten wat de opgave is. En mevrouw Hemmer die noemde het ook al. Het gebrek aan ambities, gebrek aan visie. Nou, visie hebben we wel degelijk, meerdere zelfs. We hebben een visie op sociaal domein, we hebben een duurzaamheidsvisie, we hebben een woonvisie, we hebben een visie op sport en bewegen. Alleen die ambities, dat herken ik inderdaad ook wel. Hè. Die hebben we natuurlijk onvoldoende vanaf verwerkt in deze begroting. En daar heeft het natuurlijk ook mee te maken dat deze begroting tot stand is gekomen ten tijde van de coalitievorming en de beginperiode van daarna. We zijn nu druk bezig met het collegeprogramma. En we verwachten ook dat zodra we die onzekerheden die we nu nog hebben, die ik zojuist ook benoemd heb, zodra we die beter in beeld hebben, dat we dan ook onze ambities beter kunnen verwoorden en ook op geld kunnen zetten. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk wel om. En dat is ook een goed moment om die vergelijking te maken met andere gemeentes. Dat noemde u ook volgens mij, mevrouw Hemmen en mevrouw Heidekamp, die noemde hem ook al even. Maar dat is ook iets wat zeker terug gaat komen in het collegeprogramma. Want hoe doen wij dat nou in vergelijking met andere gemeenten? Als een soort van benchmark, zijn er dan mogelijkheden om zonder in te leveren op onze kwaliteit, zonder in te leveren op ons serviceniveau, toch misschien wel op een slimmere manier omgaan met onze middelen? Dat is zeker iets wat wij als college continu nastreven. Vanuit mijn portefeuille waren er een aantal... dat wil ik ook nog benoemen natuurlijk. De risico's en de opgaves die wij hebben ten aanzien van het... zoals ik zojuist ook al zei, de openbare ruimte en ons vastgoed. Die erkennen wij ook door middel van middels deze begroting voorstellen... om daar alvast een ruim bedrag voor beschikbaar te stellen als voorschot daarop. En daarmee geven we eigenlijk ook aan van, we weten dat hij eraan komt. We kunnen nog niet exact kwantificeren, maar we houden er in ieder geval rekening mee. GroenLinks die noemde nog de woonvisie. Volgens mij in de commissievergadering hadden we het er ook al even over gehad. En dat is ook iets wat we zeker gaan doen. We werken momenteel aan addendum. En daarnaast, voor mij was dat de vorige raadsvergadering, is dat ook aan orde geweest. Ook sturingsmogelijkheden op onze woningmarkt. Daarvoor is onlangs het woningmarktonderzoek afgerond van de STIC-groep. En de uitkomsten daarvan die willen we ook daarin in verwerken. Zodat we weer een up-to-date document hebben. En daarin willen we natuurlijk graag samen optrekken met u als raad. De VVD had nog een vraag met betrekking tot de inflatiecorrectie die wij toegepast hebben op de OZB. De inflatie is gemiddeld weg ongeveer 11, 12, 13% momenteel. En het college heeft gemeend om niet te veel achteruit te boeren, dat we toch enigszins daarin mee moesten gaan. Maar we dat gelukkig wel weten te houden op 3%. En dan nog hebben we een sluitende begroting weten te presenteren. Dus op zich zijn wij wel heel tevreden met daarmee. Ja, wanneer dat je toch op die nullijn wil gaan zetten, dan wordt het gat wel erg groot. Zodoende hebben wij als college gemeend om daarvoor 3% te moeten aanhouden. Ik denk dat het voor nu was, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Gerbers.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst zou ik graag willen reageren op de vragen van mevrouw Hemmen, van lijst Hemmen, over het duurzaamheidsfonds. Het klopt inderdaad dat dit proces wat langdurig is geweest. Dat heeft alles te maken met onder andere de bemensing van de commissie. Deze is trouwens inmiddels rond. Dus wij kunnen in de eerste week van januari gaan wij starten met informatiebijeenkomsten. En dan ook met de initiatieven die de inwoners kunnen gaan indienen. Die wij dan gaan beoordelen door de beoordelingscommissie. Uw tweede vraag over de stimuleringsregeling. Ja, ook ik vind dat een hele belangrijke regeling. Daarom heb ik ambtelijk zijn we aan het uitzoeken hoeveel zit er nu precies nog in deze pot. En moet deze bijgevuld worden? Ik ben van mening dat we hier inderdaad mee door moeten gaan. Daarnaast zou ik ook graag samen willen onderzoeken, of ben ik inmiddels aan het onderzoeken, hoe ook inwoners gebruik kunnen maken van een soort regeling die niet geld kunnen lenen. Dus waarvoor geen lening mogelijk is. Want ook dat vind ik heel belangrijk. Want ook zij wonen vaak in oude huizen die niet goed geïsoleerd zijn. En ook daar moeten we iets voor gaan regelen voor onze inwoners. De vraag van heer Homoet, of de opmerking van heer Homoet, kan ik alleen maar onderschrijven. Meer geld voor duurzaamheid. Ja, dat wil ik als wethouder duurzaamheid natuurlijk ook. Ik ben dan ook blij dat er landelijk ook wat aan zit te komen. Wij zijn nog aan het onderzoeken hoe we deze subsidieregelingen goed kunnen inzetten. En zodra dat duidelijk is, komen we met een informatiebijeenkomst of met een memo richting u als raad. Meneer Buigel vroeg iets in een andere portefeuille, namelijk de portefeuille sport. De cijfers van niet-sporters zijn gestegen. Die cijfers zijn gebaseerd op de cijfers van NOC-NSF. Dat zijn vooral leden of sporters die sporten in een vereniging. Ten tijde van corona zijn er ook veel meer mensen individueel gaan sporten. Denk aan hardlopen, denk aan fietsclubjes, denk aan sportscholen die allemaal niet in deze cijfers zijn meegenomen. Dat verklaart volgens ons dan ook de stijging van niet-sporters. Desondanks ben ik zelf op dit moment aan het onderzoeken of wij een soort van eigen onderzoek kunnen starten, ook bij de sportscholen, ook bij verenigingen, hoeveel leden daar nu daadwerkelijk zijn en dan vooral op het gebied ook van onze jongeren, van onze jeugd. Dus ik wil het graag ook kijken in de groep van 12 tot 23, bewegen die voldoende en zijn die aangemeld bij dan wel een sportschool, dan wel bij een vereniging. Dat was het denk ik voor nu, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Ebbers. Dan geef ik het woord aan de heer Potsen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op mijn portefeuille zijn geen vragen gesteld. Maar mevrouw Hemmen namens lijst Hemmen heeft wel een opmerking gemaakt over de inzet die het college pleegt op de jongeren, op de jeugd. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wat teleurgesteld was over de conclusie Wanneer stopt het college nu eens met investeren in stenen en gaat men nou echt investeren in onze jongeren? Ik denk dat wij als gemeente ontzettend veel investeren in onze jeugd. Ik heb net nog even snel gekeken naar het aantal jongeren wat wij in jeugdhulp hebben zitten. Dat zit ook vorig jaar al onder het landelijk gemiddelde, daar waar we jaren boven het landelijk gemiddelde hebben gezeten. Als we kijken naar de laatste monitors van de GGD, dan zit onze jeugd boven het Groningen, ook boven het landelijk gemiddelde als het gaat om algemeen gevoel van welzijn. Maar we doen nog veel meer als investering in onze jeugd. Maar ik stel voor dat we daar in de werkgroep Sociaal bij mij nog eens een keer goed over doorspreken. Wat we allemaal precies doen en wat de effecten daarvan zijn.
Dank u wel, meneer Potsen. Dan geef ik het woord aan mevrouw Lut.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij heb ik alleen maar vragen gekregen van meneer Buigel van de VVD. Een aantal daarvan zal ik u beantwoorden. En u begint uw eerste opmerking dan wel vraag was en een constatering die ik, waar ik u niet in kan volgen. U heeft het over een permanent aggregaat, dus u het heeft over Sitterslo. Ik moet u zeggen, Sitterslo is tot voor kort altijd wel een beetje een ondergeschoven kind geweest. Dat moet anders, dat hebben we ook gezegd. En dat gaan we ook anders doen. En als u kijkt in de programmabegroting op diezelfde pagina 28... dan ziet u van 1a tot en met 1g allemaal nieuwe punten die er nog niet waren, die we nu wel op gaan pakken. En dat vinden we belangrijk. We willen ook vooral heel intensief de samenwerking zoeken met andere Sitterslo gemeenten in Nederland, om daar ook arrangementen aan te bieden, zodat we elkaar daarin ook kunnen versterken. U heeft daar bijvoorbeeld ook kunnen lezen dat we de toelatingseisen, hebben we de vorige keer ook verteld, maar toen was u niet aanwezig, dus voor u nog een keer. De toelatingseisen hebben aangescherpt, omdat wij van mening waren dat het Sitterslo supporterschap eigenlijk een beetje ondersneeuwde en doordat iedereen gewoon lid kon worden. Het was gewoon net een soort van bonuskaart bij de supermarkt en ik meld me aan. Daarvoor hebben wij gezegd dat moet niet. Wij willen echt de Sitterslo waarden willen we ook echt uitdragen. Dus dan is het niet van ik verkoop PVC-buizen en dus ben ik Sitterslo, want ik doe dat in Westerwolde. Nee, het moet ook echt gaan om Westerwolde en om alle voorwaarden die wij daaraan verbonden hebben. Dus dat is wat strenger geworden, dus het regent geen Sitterslo supporters meer. Dan had u nog een vraag over de marketing van ons toerisme. En u heeft het dan over marketing all dumped. Nee, daar doen wij niet mee. Wij doen met drie regio's hier. Dus de gemeente Westerwolde, het gebied Westerwolde, het gebied de Graanrepubliek en het gebied de Veenkoloniën. En gezamenlijk zijn wij Zo Groningen. En Zo Groningen staat natuurlijk voor Zuidoost-Groningen, die samenwerking. Want als we dat gezamenlijk doen, is gebleken dat we dat veel efficiënter en effectiever kunnen doen. We hebben daar juist voor gekozen, omdat wij van mening zijn dat de toerist niet alleen voor Westerwolde hier naartoe komt, of alleen voor Oldambt. Wat wij graag willen daarmee is de toerist hier in deze regio houden. Zodat hij niet zegt van nou, ik heb een dagje gewandeld, ik ga weer weg. Nee, er is hier nog veel meer te doen. Dus hou nou die toerist vast in dit gebied. En trek daarin ook met elkaar op. Want onze toeristen die hier komen zien niet de gemeentegrenzen. Die zien wij alleen maar. Dus dat is de reden geweest dat wij daarmee verder zijn gegaan. Ik zou u willen adviseren op zogroningen.nl te kijken. Het is een prachtige website geworden. Daar kunt u alle informatie vinden. En nou, volgens mij heb ik daarmee, ja, dan had u nog een opmerking over vakantiebeurzen. Ik heb het zo niet helemaal helder, maar volgens mij was één vakantiebeurs in Utrecht, hebben we naar geïnformeerd. Nou, als we daar echt een stand willen hebben, dan zijn we zoveel duizenden euro's verder. Dat wij hebben gezegd, nou, we kunnen geld maar één keer uitgeven, dus ook daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. En ik meen dat er zelfs een beurs bij was wat 40.000 euro kostte voor een stand. Nou, dan gaat het budget wel heel snel. Dus dat kunnen we ook zelf en misschien nog wel veel beter. Dan heb ik volgens mij qua toerisme en Sitterslo alles verwoord. En ik zou u nog van harte willen aanbevelen, het is voor ons een hele eer, dat wij Tocht om de Noord volgend jaar 2023 in Westerwolde hebben. Als er één instrument is wat ons gebied toeristisch heel erg op de kaart zet en ook als wandelgemeente is dat Tocht om de Noord. Dus ik zou bij deze de hele raad, maar u natuurlijk ook meneer Buigel, bent van harte welkom. En daarmee zetten we denk ik Westerwolde weer heel mooi op de kaart. Tot zover voorzitter.
Voorzitter, interruptie?
Jazeker, meneer Buigel.
Ik heb toch even behoefte om nog even een paar vragen even te verhelderen. Ik bedoelde met de vakantiebeurzen eigenlijk, er is heel veel verloop geweest bij die nieuwe organisatie van personeel. Ja, in hoeverre zijn ze nu ingespeeld op het nieuwe seizoen? Dat vond ik heel belangrijk. En het punt bij Sitter Slo over het aggregaat heeft te maken. Ik heb het altijd zo begrepen dat wel de gemeente als eerste startmotor is om een evenement of iets dergelijks te organiseren. En dat het daarna door de samenleving wordt opgepakt. En ik merk gewoon dat het eigenlijk nu iets te weinig door de samenleving wordt opgepakt. En daarom heb ik die link gemaakt met een aggregaat, voorzitter. Ik denk dat dat net even de nuance en de duidelijkheid geeft.
Ja, geef ik nogmaals woord aan de portefeuillehouder.
Dank u wel, voorzitter. Nou, voor wat betreft Sitter Slo, ja zeker doen de ondernemers ook allemaal mee. Dus Sitter Slo supporters zijn op zich heel fanatiek. We hebben een aantal avonden gehad, dus goede inbreng. We hebben wel gezegd, het is voor ons heel erg belangrijk dat wij het faciliteren in die zin, zoals een arrangement onder de, want wij hebben wel de contacten met andere gemeenten. Dus om die er ook bij te betrekken, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar er moet wel iemand zijn die ook een beetje die kaart trekt. En ik vind dat wij daar ook wel een verantwoordelijkheid hebben als gemeente. Dus ook het beste Sitter Slo idee van dit jaar, dat soort zaken, zijn allemaal ideeën. Dat kost helemaal niet zoveel energie. Dat kunnen we zo toeristisch erin meenemen. En zet ons wel op de kaart. Dat is heel belangrijk, denk ik. En u had nog een opmerking. Ik ben hem even kwijt. Oh, het verloop van de Oldambt, ja. Nee, dat heb ik net al aangegeven. Wij doen dat met Zo Groningen. Er is geen ziekte. Ik heb net nog gecheckt, ambtelijk. Er is geen ziekte. Alles loopt prima en alles verloopt ook voorspoedig. Samenwerking gaat heel goed. Dus die geluiden herken ik niet. En ik heb ze net ook gecheckt. En dat, wat u daar verwoordt, dat is niet zo. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Lut. Dan is er nog één vraag die openstaat. Die ik ga beantwoorden. Dat betreft hier het verzoek vanuit de VVD om nog eens een keer te kijken naar de mogelijkheid om een economisch onderzoek te doen naar de meerwaarde van het aanmeldcentrum. En ik denk dat u dan ook bedoelt het hele complex, hè, dus ook inclusief de gevangenis. Ik heb mij altijd laten vertellen dat er ongeveer 2500 mensen verblijven, hè, op het aanmeldcentrum en 500 mensen in de gevangenis. En dat daar direct ongeveer 2 tot 2,5 honderd mensen direct aan werkgelegenheid verbonden is. En indirect zit je dan al op een 3-fout. Dus dan hebben we al indirect ook nog eens een keer 7500 mensen ook een belangrijk aandeel hebben in die werkgelegenheid. Dat zijn algemene regels. Dat is nooit specifiek uitgezocht. Maar dat zijn algemene stelregels die altijd worden gehanteerd. En daarmee zie je dan eigenlijk ook wel de meerwaarde in de nieuwbouw, in het belang voor de middenstand, als wel ook het bestaan van de RSG. Dat zijn allemaal zaken die dan eigenlijk wel min of meer daar ook aan gelinkt kunnen worden. De vraag vanuit het college is, hoe interessant de vraag ook is, is wel even van, nou, wat wilt u eigenlijk specifiek met dat onderzoek, als u daar de antwoorden op heeft gekregen? Wat wellicht in dezelfde lijn ligt met die algemene stelregel die ik zojuist heb benoemd. Welke meerwaarde zou die kennis voor u hebben? Welk doel zou zo'n dergelijk onderzoek dienen? Dus het is eigenlijk een wedervraag aan de VVD. Om te bekijken of inderdaad een dergelijk onderzoek en of dat ook raadsbreed daar ook behoefte aan is. Eigenlijk een vraag aan u, meneer Buigel. En ik geef u nu direct maar even de gelegenheid om daarop te antwoorden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zoek dan toch een beetje naar de bevestiging van, kloppen die positieve geluiden van over de werkgelegenheid, over de economische impuls? Worden bijvoorbeeld schilders aangesteld uit de omgeving? Wordt er bij de lokale bakken gekocht? Ik zie ook heel vaak dat ze het via de landelijke inkoporganisaties ergens ver weg of uit het midden van het land kopen. Ja, ik ben heel erg benieuwd van, ja, wat nou, klopt het, die algemene zin wat u net aangeeft, klopt dat? Dat zou ik graag willen bevestigd zien. En dan heb je denk ik ook iets in de handen naar andere gemeenten van, goh, ja, als je een AZC erbij krijgt of erbij neemt, gaat natuurlijk altijd op basis van vrijwilligheid. Dan heb je iets om te laten zien. En daarom vroeg ik ook, had ik ook een andere vraag, daar hoor ik dan ook eigenlijk graag een reactie op, van over die transparantheid van de cijfers in onze eigen financiën. Wat leverde ons nu daadwerkelijk op? Doordat er bijvoorbeeld dit centrum is, dat asielcomplex, hoeven we misschien veel minder ingrijpend te bezuinigen op de WMO. Er zit niet een directe relatie in, maar ik vind het eigenlijk wel belangrijker om sowieso als raad daar meer zicht op te krijgen.
Blijft wel de vraag wat die informatie aan meerwaarde oplevert in besluiten voor u als raad. Hè? Dus dat is, daar ben ik nog wel even naar op zoek, voordat we daar als college positief op kunnen antwoorden. Mevrouw Hemmer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen wat de heer Buigel van de VVD voorstelt. Want wat wij altijd doen is naar onze inwoners uitleggen hoe belangrijk het aanmeldcentrum is in het kader van werkgelegenheid, in het kader van goed voor onze MKB. Maar daar hebben we niet echt de harde cijfers voor. Ik ben er wel van overtuigd dat dat zo is. Maar ik zou het goed vinden om toch eens daarop in te zoomen. En wat is dat dan? Wat is dan het voordeel wat we hebben van het aanmeldcentrum? Maar dat zou ik dan ook nog willen afzetten tegen het nadeel. Want er is natuurlijk ook een nadeel, hè? Dus wat is eigenlijk de schade die het aanmeldcentrum ook teweeg brengt? En dat moet natuurlijk doorschieten naar, oké, het aanmeldcentrum levert hier zoveel inkomen op voor onze huishoudens, voor onze MKB'ers. Dat maakt dat je iets voor lief kunt nemen en die schade moet zien te beperken en moet zien te voorkomen. En daar ook faciliteiten voor moet bieden. Maar dat moet wel in balans zijn. En ik ben het wel met de heer Buigel eens. Ik heb dat ook niet allemaal helemaal scherp. Hoe zich dat verhoudt tot elkaar.
De heer Lok, CDA.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, wij ondersteunen die vraag ook. Het is natuurlijk uitermate belangrijk voor het draagvlak. Gewoon ook in ons dorp en in onze gemeente. Om te kijken wat voor revenue hebben we hier nou van. Want we hebben inderdaad een estimated guess, zoals we dat dan maar noemen. Hè. Globaal levert ons dit op. Dat hebben we ook altijd gebruikt als argument voor het COA en de IND of de PI in ons dorp. Maar echt heel concreet, hè, en dat zei mevrouw Hemmer ook al, is dat niet. En levert het nog wat meer op dan alleen dat. En ja, dat is, en wat levert het direct aan onze gemeente op? En uiteraard ook, wat is een kost- en batenanalyse? Dus wat kost dat ons ook met elkaar? Ik denk dat dat echt heel goed is. Ik weet dat er bijvoorbeeld voor Assen, het museum in Assen, is ook een dergelijk onderzoek uitgevoerd van wat levert dat nou op voor de stad? Nou, ik denk dat je dat in die zin ook voor deze instantie prima kunt doen.
De heer Eilert, Partij van de Arbeid.
Ja, ook dat. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, op zich interessante vraag. Ben ik eens met de vorige sprekers. Sommige dingen kunnen we ons denk ik sowieso wel iets voorstellen. Ik denk aan het aantal supermarkten wat er in, bijvoorbeeld in Trapel is. Ik denk aan gelegenheden waar men ook kan overnachten. Ik kan me voorstellen dat mensen die bij het COA of een van de andere onderdelen daarvan werken vanuit Den Haag natuurlijk overnachten in Trapel, et cetera. Zijn zaken denk ik die allemaal wel voordeel bieden. En natuurlijk zijn er ook zaken, denk ik even na over die imagoschade, hè, want dat werd door de heer Buigel volgens mij in de eerste termijn ook genoemd. Hè. Hij wilde daar trouwens ook van de andere fracties een reactie op, die kan ik ook gelijk daar wel even meenemen. Maar misschien is die is natuurlijk ook op zich interessant ten aanzien van de motie van de mediation. Ik denk dat die daar ook juist in meegenomen moet worden. Maar daar zal die denk ik ook gewoon een belangrijke rol in moeten spelen. Tot zover even.
De heer Rep, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, natuurlijk, wij juichen dat onderzoek natuurlijk toe. We vinden een goed idee van de heer Buigel, dus we zijn er sowieso voorstander van. En ons goed in beeld brengen wat de voordelen zijn, maar de nadelen. Want de signalen die bereiken ons natuurlijk toch wel van ondernemers in het dorp, dat ze dus nou momenteel heel veel nadeligheden zien de ontwikkelingen en het bestaan van het AZC. Dus cijfermatig zal ik dat natuurlijk heel graag een keer in beeld willen zien. Dank u wel.
De heer Helmoet, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Wat ik me wel een beetje afvraag, gehoord de vorige sprekers, ik snap dat de wens er is, maar ik denk dat heel veel van die cijfers bekend zijn, alleen misschien niet opgezond naast elkaar. Dus mijn vraag is een beetje, kun je zoiets ook intern gewoon kijken, hoe ver komen we hiermee met in elk geval de transparantie van de cijfers? Want stel, we hadden deze financiën niet. He, wat zou dat dan doen voor onze gemeente? En je kunt best enquêteren, denk ik, in ter Apel bij ondernemers. Van, hoe zijn jullie erin? Denken jullie dat deze omzet voor jullie meer waard is? In plaats van het meteen, en ik zeg ook niet dat u dat zegt, maar het uitbesteden naar een bedrijf wat dan een heel onderzoek gaat doen. Ik denk dat die cijfers er wel zijn, alleen we hebben ze gewoon misschien niet allemaal op een rijtje.
De heer Visser, gemeente Blauw.
Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk erg interessant om iets meer te hebben als aannames, dus wij steunen eigenlijk dit onderzoek wel. Tot zover.
Oké, ik beluister in ieder geval dat er wel behoefte aan staat om meer duiding. Ik begrijp uit sommigen van u dat u zegt van ja, maar dat hoeft niet een heel zwaar rapport te zijn. Hè. Zoveel mogelijk wat kan binnen het eigen huis om er eens een keer goed naar te kijken. En dat kan natuurlijk een eerste opbrengst geven. Ik denk dat aan de lastenkant dat best nog wel lastig wordt, hè, hoe je dat in het onderzoek vervat, maar daar moeten we dan even naar kijken. Dus als ik u op deze wijze begrijp, dan wil ik dat graag mee terugnemen in het college en om te kijken van inderdaad hoe we in een light versie kunnen kijken of we een globale indicatie kunnen geven wat de meerwaarde is van de aanwezigheid van het aanmeldcentrum. Hè. Dat geldt niet alleen maar voor het COA, maar ook voor de IND en de gevangenis. Heb u zo goed begrepen? Ja, meneer Lok.
Ja, ik wil daar graag toch even op reageren, voorzitter. Wij zitten straks in dat mediation traject en de heer Eijler noemde er al een heel belangrijk traject. Dan hebben we harde cijfers nodig, dan hebben we geen aannemers, dan is het geen kladboekschriftje, maar dan moet het gewoon een gedegen onderzoek onderliggen van dit levert het ons op, maar dit kost het ons ook allemaal. Ik denk dat daar hard nodig is.
Maar dan
en vooral, als we het hebben over imago-schade, dat is niet iets. Nee. Daar moeten we gewoon even goed naar, daar moeten we gewoon goed uitzoeken.
Ja, maar het mediation traject is iets wat op korte termijn resultaat moet geven. Een onderzoek als deze, daarvan geef ik alvast mee, dat vraagt wel meer tijd en dat vraagt ook middelen. Als u daar dan ook nog even op wilt reageren. De heer Eilert.
Dat snap ik, voorzitter, maar het is toch van belang dat we die cijfers dan hebben, omdat die een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het mediation traject. Dus dan is het even alle eens aan boord, zou ik zeggen, maar het is wel van belang dat we die dan voor die tijd hebben. En volgens mij, verkennende gesprekken moeten nog plaatsvinden immers, dus volgens mij moet die tijd er dan ook wel even zijn en anders moet er even een tandje bij.
Een uitdagende agenda, hoor ik u zeggen. De heer Rep, PVV.
Ja, ik spreek me natuurlijk, wat de vorige sprekers gezegd hebben, spreekt ons natuurlijk aan. Ik vind gewoon, er moet gewoon een kipklaar goed onderzoek en een zwaar onderzoek uitgevoerd worden. En ik zal dat zeker losstellen zien van de mediation. Je kunt natuurlijk de resultaten meenemen in de mediation. Maar ik zal dus, want anders wordt het weer ondergesneeld in zo'n mediation programma. Moet je niet willen, denk ik. Gewoon een klipklaar zwaarwegend onderzoek waarin duidelijke feiten worden neergezet. Zodat het niet klip en klaar duidelijk is wat de voor- en nadelen zijn. Dat is ons standpunt. Ja?
De heer Helmoet.
Ik vind het van belang om te melden dat ik nog steeds vind dat dat niet nodig is, aangezien er ontzettend veel cijfers bekend zijn. Alleen die zijn dus op dit moment niet transparant genoeg. Ik vind dat je dan geld ergens tegenaan smijt. Ik vind dat je eerst moet kijken welke cijfers hebben we wel en wat hebben we dan nog nodig wat onderzocht moet worden. En niet zomaar allemaal dingen onderzoeken waarvan je achteraf zelf al de kennis had.
Mevrouw Hemmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sta daar toch iets anders in. Ik vind dat je een gedegen onderzoek moet doen. Dus ik onderschrijf wat de heer Lok zegt van het CDA. Want dat is waar ons draagvlak op drijft. En dat kan niet een aanname zijn van nou, de imago-schade zal wel zoveel euro zijn. Daar moet je echt de goede gesprekken over voeren en daar moet je ook de goede cijfers in kunnen onderbouwen. Maar er zit een verschil volgens mij in een zwaar, wegend, langdurig onderzoek. Want volgens mij kun je heel goed de kosten-batenanalyse maken. En dat hoeft helemaal niet heel veel tijd te kosten, maar het moet wel iemand zijn die dat kan en die dat ook op korte termijn kan doen. En daar zit volgens mij dan de moeilijkheid in. En ik wil dan nog iets anders voorstellen, want ik fluisterde net al, moeten we dan nog een motie hierop in gaan dienen? Maar als we de toezegging kunnen krijgen dat het college met een voorstel terugkomt naar deze raad, waarin we dus inderdaad een gedegen onderzoek gaan doen en daar ook de investeringen voor gaan doen die daarvoor nodig zijn. Ik check ook even bij mijn raadsleden of dat een goed voorstel is.
De heer Eilert, Partij van de Arbeid.
Ja, prima. Hè? Als we toezegging daarop kunnen krijgen, vind ik dat prima.
De heer Rep, PVV.
Ja, het gaat weer om een voorstel. Ja, dat is alleen maar weer een lange termijn en traineringstraject. Wij zijn toch meer voor gewoon vanavond af te spreken dat het onderzoek er daadwerkelijk komt. Ja.
De heer Visser, gemeentebelang.
Voorstel van mevrouw Emma is prima.
Ja. De heer Lok, CDA.
En daar sluiten wij ons graag bij aan.
Goed. En tot slot, ook de VVD is dat mee eens.
U heeft het allemaal opgewekt, meneer Buigel. Nee, ik probeer het even op een goede manier samen te vatten. Er wordt breed in de raad het voorstel van de heer Buigel ondersteund om eens wat meer inhoudelijk kwalitatief goed te kijken naar wat de economische meerwaarde is van de aanwezigheid van het aanmeldcentrum inclusief de gevangenis. Ik heb u aangegeven dat een dergelijk kwaliteitsonderzoek, ja, moeten we even kijken wat daar de tijdbesteding aan behoeft te zijn en wie dat kan uitvoeren en de beschikbaarheid van kwalitatief goede onderzoekers. Daar kan ik u op dit moment natuurlijk helemaal geen toezegging over doen, alleen maar de intentie dat ik dat op dit moment even wil onderzoeken of dat mogelijk is en wat daar de meerkosten van zijn en wat dat dan zou betekenen. En ik zou dat wel willen afzetten, eventueel ook naar een wat light versie, waarbij je toch wel werkt met de algemene kerngetal. Je kunt beide naast elkaar doen. Het een kan leiden tot een verkorte inzicht, die misschien ten behoeve is ook van het mediation traject. Hè? Maar dat, meneer Eilert.
Ja, voorzitter, nog even voor de zorgvuldigheid en de volledigheid. Mevrouw Hermen noemde het al, een goede kosten-baten-analyse. Zou wat dat betreft natuurlijk al heel wat kunnen brengen.
Ja.
Dus het, volgens mij moet die kant op kijken. Dat zou al heel erg goed zijn.
Ja. Nou, ik zeg u door deze toe dat ik ga onderzoeken. Oh, meneer Homoet, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Als ik u een tip mag geven, dan zou ik vanavond uw raad vragen om een mandaat voor de kosten die daaruit voortkomen. Maar op het moment dat u straks weet wat de kosten zijn en u moet eerst nog weer terug naar de raad. En dan duurt het allemaal langer. Dus ik denk dat uw raad er prima mee akkoord is dat wat voor kosten daar ook uit voortkomen, dat u daar gewoon een mandaat op krijgt vanavond. Hoeven we daar niet meer over te hebben.
Meneer Lok, CDA.
Ja, daar sluit ik me dan in deze gelijk bij aan. Het woord light versie valt mij te vaak. Wij verwachten gewoon een gedegen onderzoek, een goed onderzoek, en dat het light laat u maar even weg.
Akkoord. Prima. Bedankt voor deze toevoeging. Meneer Rep, PVV.
Ja, de light-versie heb ik ook moeite mee, maar het mandaat krijgt u. Ja, wij zijn immers zwaargewichten in de raad, dus we hebben niet zo heel veel met light. Dus prima.
Ik heb u goed begrepen.
Ik heb ook slechte ervaring met light-producten. Ja.
Ik ga ermee aan de slag. Dat is het antwoord. Ik probeer zo snel mogelijk naar u toe te reageren. Ik ben u hartelijk dank voor een blanco cheque. Dat is mij nog nooit overkomen. Dus dat is, daar maak ik ook direct gebruik van. Maar wel met de kanttekening. En daar sluit ik me wel aan bij de opmerking van mevrouw Hermen. Ja, als we dat willen, ja, dan zijn we wel afhankelijk van derden om het te kunnen leveren. Hè? Dus die disclaimer die ligt er wel even onder. Dames en heren, daarmee komen we bij de... Bij meneer Van der Goot. Ja. Ik was... Meneer Van der Goot.
Fietspaden. Dank u wel, voorzitter. Nee, het gaat niet over fietspaden. Maar ik zou de fractie van de VVD tekort doen als ik niet de vraag over optimaliseren van het afvalbeleid zou beantwoorden. Want die stond nog, pagina 52. Meneer Buigel, optimaliseren van het afvalbeleid, dat houdt in. En ik heb het in de commissievergadering ook al even op vragen van mevrouw Hemmen, van lijst Hemmen gezegd. Dat is het terugdringen van het restafval. En dat kun je op verschillende manieren doen. We streven ernaar om zo weinig mogelijk restafval te gaan binnenhalen. En daar moet je dus gaan inzetten op het scheiden van afval. Te denken valt aan papier, textiel. Enfin, ik hoef het u niet op te noemen, alles met een stekker eraan. En dat zullen we doen middels communicatie, middels voorlichting. En dat begint al op school en ik ben daar zelf al mee begonnen. Maar dus mensen bewust maken van dat er nog minder in die restafvalcontainer kan. Dat is eigenlijk het optimaliseren. Daarnaast is er ook nog een andere variant op dat optimaliseren. En dat is het de bovengrondse containers vervangen door ondergrondse containers. Daar waar het kan en waar het mogelijk is. Dus dat is even het antwoord op de vraag. Voorzitter, dank u wel.
U ook, meneer. Bedankt, meneer Van der Goot. Daarmee komen we aan het einde van de eerste termijn.